Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer in jullie midden te zijn. Ik wil lezen zo meteen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even een denkoefening doen. Stel je eens voor. De architect komt langs. En samen met u, met jou, gaat hij een nieuw huis ontwerpen. Bedenk je dan even hoe dat eruit gaat zien, dat nieuwe huis. Waar komt de keuken? Hoe ziet de woonkamer eruit? Hoe groot is de tuin? Is er ook plaats voor een zwembad? Wat straalt het uit? Die architect die maakt een ontwerp als het ware van dat huis. En zoals je dat met een duur woord noemt, een blueprint, een blauwdruk. Hij maakt een blauwdruk van dat huis. Met alles erop en eraan. Zodat je het helemaal kan voorstellen hoe dat nieuwe huis eruit gaat zien. En probeer je vervolgens in te beelden hoe die blauwdruk, hoe dat ontwerp er van de gemeente uitziet. Als je nou van de christengemeente Purmerend een blauwdruk maakt, een ontwerp. Hoe zou dan dat eruit zien? En dit ontwerp gaat natuurlijk niet alleen over het gebouw, maar ook over de gemeenschap, over de activiteiten, over de dienst. Haar identiteit. Wat voor gemeenschap vormen jullie met elkaar? Wat straalt deze gemeenschap uit? Wat zijn nou kenmerken, aspecten van die gemeente hier in Purmerend die niet mogen ontbreken? Interessant om over na te denken, toch? Misschien leuk voor een gemeenteavond om dat ook een keer te doen. Wat is de blueprint van onze kerk, de blauwdruk? De tekst die we vanmorgen gaan lezen, die geeft eigenlijk ook een ontwerp of een blauwdruk van de kerk. Er worden veel verschillende metaforen gebruikt en veel van deze beeldende taal komt uit het Oude Testament. Maar de tekst die vertelt zoveel over wie jullie als gemeente van Jezus Christus met elkaar zijn. Lees met mij mee uit 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd. Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen, na zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, maar nu ontvangt u Gods ontferming. Tot zover het woord van God. Het is een ingewikkelde tekst. Misschien wordt u een beetje overweldigd door de hoeveelheid metaforen, begrippen, taal. Die soms zo lastig is. Maar vanmorgen wil ik de nadruk leggen op vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk wat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Ik wil drie elementen noemen die samen als het ware de blueprint, de blauwdruk van de kerk vormen. De kerk is gekozen. Zij is een uitverkoren gemeenschap. De kerk is als koninkrijk van priesters dienstbaar. En de kerk is heilig. De kerk is gekozen, dienstbaar en heilig. Die eerste, het eerste element van het DNA, het ontwerp van de kerk. Gekozen. De psychiater Esther Venema luidt een noodklok over onze tijd en generatie. Generatie Z, geboren vanaf ongeveer het jaar 2000, is de eerste generatie die is opgegroeid vanaf jonge leeftijd met sociale media en de smartphone. Wij weten geen ander leven dan dat we continu online zijn. Esther Venema geeft aan dat de patiënten in haar behandelkamer bovengemiddeld veel angst kennen en een diepe leegte in hun leven ervaren. Veel jongeren zijn futloos, hebben weinig energie, ervaren gevoelens van angst en depressie en vinden het lastig om zin te maken voor de nieuwe dag. Het continu vergelijken met succesvolle verhalen online leidt tot een gevoel van betekenisloosheid. Esther Venema geeft een voorbeeld van een jongen die vastliep en niet verder kwam in zijn studie. Hij kwam langs in de behandelkamer en zei: ik word wakker en ik open de apps op mijn telefoon. Ik zie allemaal succesverhalen van mensen die alles hebben bereikt. En ik voldoe daar niet aan. Waar ben ik nou mee bezig? Achterliggende vragen zijn: heeft het allemaal wel betekenis en zin? En waarom? Het leven kan soms zo afgevlakt aanvoelen. Het ontbreekt aan diepte, aan betekenis, aan gezonde, goede relaties. En het voelt alsof we vooruit staren in een diepe, diepe leegte. Ik zei het al, generatie Z. Dit geldt denk ik niet alleen voor generatie Z, maar heel veel mensen in onze samenleving. En ook misschien hier in de gemeente. Maar de tekst die we net hebben gelezen, die spreekt niet over generatie Z, maar over een andere generatie. Petrus zegt tegen de lezers van deze brief dat zij een uitverkoren geslacht zijn. Of anders vertaald, een uitverkoren generatie. En het goede nieuws van het christelijk geloof is dat wij zijn gekozen door God, onze maker. En dit houdt in dat wij inherent op zichzelf bestemd zijn, gewild zijn, verlangd. Ons leven is niet zinloos, maar bedoeld, gewenst. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Of je 's ochtends opstaat, je opent de gordijnen, stapt uit bed en je denkt: mijn leven is verlangd, gewild. Ondanks dat het misschien zo vaak niet is verlangd of gewild. Ondanks de weerstand die u daarin heeft ervaren. Maar in de kerk, hier bij elkaar, wordt ons verteld dat wij gekozen zijn. En in die wetenschap, in dat besef, mogen wij opgroeien. En dat mogen we met elkaar delen. En vanuit die wetenschap, dat besef, zijn wij ook gemeenschap met elkaar. We zijn gekozen. En daardoor heeft ons leven een bestemming. En is in zichzelf waardevol. En ik hoop dat daarom ook de wereld waarin u leeft, de ochtend als u wakker wordt, weer kleur krijgt. De nieuwe dag. Want het doet ertoe. Dat u hier bent. Dat jij hier bent. Je bent gewild en verlangd door God. En ik hoop dat de mensen die leegte ervaren, mijn generatie, uw generatie, als we worstelen met angst of betekenisloosheid, we mogen ontdekken hier in de gemeenschap dat we zijn gekozen. En daarom is mijn leven bestemd om te zijn. Veilig bij God. Dit besef zit als het ware in het DNA van de gemeente. Het is een van die kernwoorden die de identiteit van de gemeente bepaalt. Het is een van die aspecten waardoor die blueprint, dat blauwdruk, zichtbaar wordt. En dat zit dus in onze identiteit. Maar bij die identiteit van het feit dat we zijn gekozen, daar hoort ook een roeping. En bij die roeping, daar hoort weer een taak. Want Petrus schrijft in vers 9 dat wij gekozen zijn, onze identiteit, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. U bent gekozen, de identiteit, met een bepaalde roeping en een taak om Gods grote daden te verkondigen. De gemeente is gekozen om te getuigen van de goedheid van God. Te getuigen, te spreken over zijn grote daden. Waarvan kan jij getuigen? Wat heeft God gedaan in jouw leven wat je dankbaar maakt? En bij die roeping hoort dus ook een taak. En ik denk dat dit het tweede kenmerk is van de kerk. Zij is, zoals Petrus het noemt, een koninkrijk van priesters. En haar taak is om dienstbaar te zijn. Het tweede aspect. Een priester is dienstbaar. Een priester was geroepen om dienst te doen in de tempel. In het Oude Testament hadden de levieten de taak gekregen om de tempeldienst te verzorgen. In de tempel werden verschillende offers gebracht voor God. En werden de feesten gevierd van het volk Israël. En de tempel was dé centrale plek waar God aanwezig was. En waar het volk samenkwam om offers te brengen. Om te bidden. Om te vragen om vergeving. Het was de ontmoetingsplek tussen God en zijn schepping. Tussen God en zijn volk. En in die ontmoetingsplek van de tempel was het de taak van de priester om dienstbaar te zijn. Zij zorgde ervoor dat alles goed verliep. En als Petrus zegt dat wij een koninkrijk van priesters zijn, dan betekent dit dat het tweede aspect van die blueprint van de kerk, dat de kerk dienstbaar is. Het tweede aspect is dienstbaarheid. Dienstbaarheid in navolging van Jezus Christus. En eigenlijk kan je dit opsplitsen in twee elementen. Dienstbaar aan God en dienstbaar aan je naaste. Allereerst stellen we ons leven in dienst aan God. Petrus zegt het zo mooi. Wij brengen geestelijke offers. Ons gebed, wanneer wij voorbeden doen, maar ook God danken voor wie hij is, de lof en aanbidding die wij hem geven, alles is tot eer van God. We dienen God omdat Hij onze maker is. En het is echt Gods verlangen om hier aanwezig te zijn. Aanwezig te zijn in zijn tempel. Die tempel die door u, jou en mij wordt gevormd door levende stenen. De plek waar God door middel van zijn geest met ons is. Een ontmoetingsplek vormt. Tussen God en ons. Waardoor wij verbonden zijn met onze schepper, onze maker. En u, jij en ik, wij zijn die priesters. Die priesters die dienstbaar zijn aan God. Zo is God in ons midden. In dit besef komen wij samen. God is hier. Hij is bij ons. In ons midden. En hoe bijzonder is het dat overal ter wereld, in al die verschillende landen, met al die verschillende culturen en talen, dat overal er gemeenschappen zijn die dienstbaar zijn aan God. Petrus heeft het in zijn begin, in zijn aanhef van de brief, heeft hij het over christenen in verstrooiing. Christenen die verspreid zijn in een cultuur die heel verschillend is. Maar in die verstrooiing, in die verspreiding van hun, leven zij samen als een gemeenschap waarin zij God dienen. Ook vandaag, hier in Purmerend, in Nederland en erbuiten. Maar dat is allemaal heel mooi. Maar als we kijken naar de realiteit, dan zijn we niet altijd priesterlijk bezig. Want we zijn dienstbaar aan God. Maar ik denk dat de kerk niet, of dat de kerk een beetje moet oppassen dat het niet een wedstrijdje navelstaren wordt. We kunnen zo erg bezig zijn met de lengte van de preek. Ik bouw mezelf alvast in. De juiste liederen. De kleding van de voorganger. De roddels over dat ene gemeentelid. We raken snel verstrikt in kerkelijke politiek en praat. En we zijn echt naar binnen gericht. Gericht op onszelf. Aan het navelstaan. Maar dan vergeten we dat we geroepen zijn tot dienstbaarheid. We vergeten dat het onze taak is om dienstbaar te zijn aan God, maar ook aan onze naasten. En ik denk dat wanneer we spreken over dienstbaarheid, we in de kerk grote verschillen zien. Je hebt de mensen in de kerk die idealistisch zijn. Een groep die sterk is naar buiten toe is gericht. We moeten dienstbaar zijn aan onze naasten. Gemeenteleden die sterk benadrukken dat het er niet toe doet wat je denkt of zegt of hoe je zingt. Maar het gaat er uiteindelijk om wat je doet. Dat zijn de mensen die je daad bij het woord voegen. Het zijn mensen van geen woorden maar daden. En ik herken deze groep ook in de samenleving. In mijn omgeving. Er zijn veel mensen die de kerk zat zijn vanwege haar mooie woorden. Woorden die niet overeenkomen met wat zij doet. Misschien herkent u dit wel in uw omgeving. Mensen die dit de kerk verwijten. Of je herkent het bij jezelf. Het is een verwijt dat de kerk hypocriet is. Het is een groep die veel praat, bidt en zingt, maar niet doet. De kerk is in al haar rituelen en praktijken, net als wat zij doet, zo op zichzelf gericht. En ik denk dat deze kritiek ook van Jezus zelf komt. Die zegt, gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren, maar het ook doen. Als kerk zijn we dus geroepen om dienstbaar te zijn aan God, maar ook aan onze naasten. En inderdaad gaat het erom dat we de daad bij het woord voegen. Dat we niet blijven navelstaren en op onszelf zijn gericht. Maar onze blik naar buiten richten. En tegelijkertijd denk ik dat dienstbaarheid begint bij het dienen van God. En dit wil ik dus laten zien in een grafiekje. Kan die getoond worden? Ja, yes, super. u ziet gewoon twee hele simpele lijnen. De verticale lijn, de lijn naar boven, dat is onze dienst aan God. Onze relatie met God. Die komt in de eerste plaats. Dat is wat wij hier doen. Onze lof, onze aanbidding. Het feit dat we Gods woord openen. Dat we op dinsdagavonden gebedsavonden hebben. Onze stille tijd. Ons vasten misschien wel. Dat is uw christelijk leven. Alleen, maar ook hier met elkaar. In de gemeente. Die horizontale lijn, dat is onze dienst naar de naaste. En ik denk dat als wij tot God, of als wij God dienen, tot hem bidden en eren, dan heeft hij het invloed, dus dat, die verticale lijn, die dienst aan God, dan heeft dat invloed op onze horizontale lijn. Ik wil dat toelichten aan de hand van de volgende afbeelding. Misschien ken je deze wel. Dat is de ijsberg. Het is een analyse. We kennen allemaal het verhaal van de Titanic. En hoe de Titanic deze ijsberg onderschatte. Want de Titanic die zag die ijsberg. En als je die ijsberg ziet, dan zie je alleen maar het topje van die ijsberg. Wat boven het wateroppervlakte zich bevindt. Toch? Maar we zien niet wat er onder dat wateroppervlakte zich bevindt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat boven het wateroppervlakte, dat tipje van die ijsberg, dat is ons gedrag. Dat is hoe wij ons gedragen tegenover andere mensen. Onze lichaamstaal. De woorden die we spreken. Dat is wat andere mensen van ons zien. Hoe we uit bed zijn opgestaan. Hoe we hier zitten. Onze vriendelijkheid, ons geduld of ongeduld. Dat is wat wij laten zien. Maar onder het wateroppervlakte, daar zit ons gevoel, onze angsten, onze dromen, onze verlangens, onze ervaringen. En daar zit ook onze overtuigingen, onze waarden over onszelf, de wereld en de medemens, wat we geloven. En deze overtuigingen en geloofsovertuigingen, die worden gevormd door onze spiritualiteit, onze geloofsbeleving. Onze gebeden, de aanbidding. Het lezen uit Gods woord. Al die elementen van het christelijk leven. En ik denk dat als we ons leven in dienst stellen van God, we tot hem bidden, we leren uit zijn woord, en dat vindt alles plaats onder het wateroppervlakte. Dat heeft een impact tot wat mensen van ons zien boven aan het wateroppervlakte. Onze spiritualiteit, onze geloofsbelevingen en praktijken, die zijn bepalend voor ons gedrag, voor onze daden. En dus leren wij wat het betekent om dienstbaar te zijn aan God en aan onze naasten. Hoe ziet dit er praktisch uit? Het is nog wat abstract. Ik zal even een voorbeeld geven. In onze liederen zingen wij over een God die vergeeft. En als wij het onze Vader bidden, dan vragen wij om vergeving. Dat is onze geloofsbeleving. Die gebeurt onder het wateroppervlakte. Maar wat ik hoop en wat ik geloof is dat het gebed om vergeving, die diepe spiritualiteit, ons leert om ook de mensen die ons pijn hebben gedaan te vergeven. Snapt u wat ik bedoel? Als wij tot God bidden, tot vragen om vergeving, wij zingen over vergeving, dan leert het ons om ook anderen te vergeven. Wat er onder het wateroppervlakte gebeurt, heeft impact op wat er boven het wateroppervlakte gebeurt. Als ik weet en leer dat ik geliefd ben door God, dan ga ik anderen leren lief te hebben. Als ik leer wat het betekent dat ik vergeven ben, dan leer ik om vergeving te vragen. Als ik innerlijke rust vind bij God, dan leer ik om mij rustig en geduldig tegenover anderen te gedragen. Als ik vrede ervaar met God, dan leer ik ook om de vrede te zoeken met anderen. Als wij God dienen, Hem liefhebben, tot Hem bidden, dan heeft dat invloed op ons gedrag, op hoe wij anderen benaderen. De verticale lijn, onze dienst aan God, vormt de manier waarop wij onze naasten dienen. De horizontale lijn. En hoe mooi is het als de kerk, de gemeenschap hier, een oefenplek is van het dienen van God en het dienen van onze naasten. Het is als het ware een praktijkschool. Waarbij we ons oefenen in het liefhebben van elkaar. En ik begreep dat jullie gemeente bijna 40 jaar oud is. Voor de mensen die hier al lang zitten, die zullen het waarschijnlijk met mij instemmen, dat het verdraaid lastig kan zijn. Om als gemeenschap te oefenen in het liefhebben van elkaar. Met alle meningen, alle verschillen. Soms moeilijke, pijnlijke momenten en vreugdevolle momenten. Maar die gemeenschap hier is een oefenplek voor hoe wij omgaan met elkaar. Om lief te hebben, om te vergeven, om geduldig te zijn. Om dienstbaar te zijn aan God en onze omgeving. Dit betekent het om een koninkrijk van priesters te zijn. Het laatste kenmerk van de blueprint van de kerk is heiligheid. De kerk is een heilige natie. Petrus schrijft terug op het gebod uit Leviticus. Wees heilig, want ik ben heilig. Misschien krijg je een beetje een nare, vieze nasmaak van het woord heilig. Of ga je nekharen overeind staan. Bij de oproep om heilig te leven denken we misschien al snel moralistisch. We zien de man met het wijzende vingertje die zegt, denk erom. Pas op. Kleur vooral niet buiten de lijntjes. Gedraag je. Heiligheid wordt al snel moralistisch. En ik denk dat de omgeving, de kerk, ook vaak zo ziet. Moralistisch op een manier dat het mensen uitsluit. De kerk wordt vaak gezien als rigide en stug. Als we het hebben over heiligheid, kan het gaan lijken op een vorm van wetticisme. Ik denk alleen niet dat de heiligheid samenvalt met moralisme, de man met het wijzende vingertje, of wetticisme. Altijd binnen die regels moeten leven. Petrus doet een oproep om heilig te leven. En heiligheid is een leven dat past bij onze identiteit. En onze identiteit is dat wij een koninkrijk van priesters zijn. Een uitgekozen volk. Heiligheid is iets waartoe God ons heeft uitgekozen en waartoe Hij ons heeft bestemd. Samenvattend, heiligheid is een leven dat past en overeenkomt met wie wij zijn. Onze identiteit als christenen. En met onze roeping en taak als gemeente. Je kan zeggen dat heiligheid en een heilig leven een integer leven is. Zodat wie jij bent, wie u bent, uitgekozen, geroepen door God zelf, overeenkomt met wat je doet, je gedrag. Dat is heilig leven. Leef op een manier die past bij wie jij, wie wij u bent. En wie bent u? We zijn het volk van God. Een koninkrijk van priesters. Geliefd, gekozen, gewild. Leef op een manier die daarbij past. Op een manier die overeenkomt met onze identiteit en roeping als christenen. En opnieuw, hierin is ruimte voor nodig. De kerk is een oefenplaats. Een leerschool voor heiligheid. En op die plek laat de kerk zien aan haar omgeving wat het betekent om heilig met elkaar te leven. En omdat de kerk een oefenplaats is, betekent dit ook dat we het gewoon simpelweg niet altijd goed doen. Maar we blijven oefenen. En ons trainen in heiligheid in het proces van vallen en opstaan. Maar je weet wat ze zeggen. Als je valt, val dan vooruit. Want dan kom je toch weer een stukje verder. En als onderdeel van dat oefenen, als we vooruit vallen en weer opstaan, durf dan ook elkaar af en toe te bevragen. Maar doe dat in geduld en met liefde. En misschien nog liever, durf ook af en toe te delen. Op kring, bij de gebedsavonden, straks bij de koffie, thuis. Waar loop je vast? Wat speelt er? En aan dan de persoon die luistert, luister dan zonder oordeel. Zeg gewoon even niks terug. Vraag gewoon. En bid voor elkaar. Zo kunnen wij ons oefenen om heilig te leven. En de kerk wordt als het ware, die vormt als het ware een alternatief. De kerk wordt in 1 Petrus een heilige natie genoemd. Dat is een beetje vreemd. We leven in Nederland. Dat is de samenleving, dat is ons land. Maar de kerk wordt ook een land genoemd, een natie. Veel theologen beschouwen de kerk als een tegencultuur. En dat betekent niet dat de kerk tegen de samenleving is of tegen de cultuur. Absoluut niet. Maar de kerk vormt een tegenover. Zij functioneert als het ware als een spiegel. En laat de cultuur en de samenleving zien dat het ook anders kan. Als ons land polariseert en verdeeld raakt, dan zoeken wij actief de vrede, het dialoog, het gesprek. Als in de maatschappij liefde soms oppervlakkig en goedkoop is, dan leren wij in de kerk wat het betekent om duurzame, diepe relaties aan te gaan. Van liefde en van trouw. En als de kerk of als de samenleving verder individualiseert, maar ook vereenzaamt, laat dan de kerk zijn een plek waar we naar elkaar omzien. Waar gemeenschap is. Waar lief en leed wordt gedeeld. Zo oefenen we onszelf in heiligheid. En vormen wij een heilige natie. Die als het ware een spiegel voorhoudt. Als de samenleving vereenzaamt, laat dan de gemeente hecht met elkaar zijn, verbonden. Elkaar opzoeken, steunen, liefhebben. Als de samenleving ons niet altijd laat zien wat heiligheid betekent, laat er dan een plek zijn die laat zien wat het betekent om voor God te leven op een manier die past bij onze identiteit. Ik ben benieuwd hoe dit uiting gaat hebben op uw werk. Op de plek waar u woont. En ik bid dat het Gods geest is. Die dit in u, in jou, maar ook in jullie als gemeente mag gaan doorwerken. Als we even teruggaan naar het begin van de preek. En we zouden weer een blauwdruk, een ontwerp mogen maken van de kerk. Hoe zou deze er dan nu uitzien? Wat betekent het dat we zijn gekozen door God? Dienstbaar zijn aan God en aan de wereld om ons heen. En dat we geroepen zijn om heilig te leven. Hoe ziet de blauwdruk van de gemeente hier in Purmerend er dan uit? Welke vragen stelt het aan jullie? En welke taak? Amen. Zullen wij afsluiten met gebed. Misschien is het mooi om voor zoveel mogelijk om daarbij te gaan staan. Want ons gebed en de preek is een oproep aan ons allemaal. En voor de mensen die dat willen, misschien onze handen ook even openen. Om ontvankelijk te zijn wat God wil doen. Hemelse God en Vader. Dank u wel dat wij hier als gemeenschap, als volk van priesters, geroepen, geliefd, gewild, voor uw troon mogen komen. Dank u wel dat u ons, wie wij ook zijn, waar we ook vandaan komen, heeft gekozen. Dat ons leven is gewild. Heer, maar dat staat niet op zichzelf. We zijn gekozen om dienstbaar te zijn. Aan u en aan onze naasten. En om heilig te leven. Heer, en ik bid dat de gemeente, met al haar verschillen, al haar geliefde kinderen, al haar verschillende meningen, maar samen uw kerk mag zijn. En mag ontdekken wat dat betekent. Heer, maak ons een tempel waar uw geest in komt wonen. Dat het een ontmoetingsplek mag zijn. Tussen u en deze wereld. Heer, en leer ons om heilig te leven. We bidden voor uw aanwezigheid. Voor de krachtige doorwerking van uw geest. Maak ons ontvankelijk voor wat u wilt doen. Hier in Purmerend. En ook om in onze relaties, in onze persoonlijke omgeving. Dank u wel. Voor alles wat u doet. Voor de grote daden. Voor uw kruis. Voor uw opstanding. Heer, en we bidden, kom spoedig. Zodat u de hele aarde vervuld wordt met uw heerlijkheid. Dat u alles in allen bent. Heer, we zien er naar uit. We verlangen er naar. Heer, we bidden ook wereldwijd voor alle nood, alle oorlogen. We bidden voor de nood in Israël en in Palestina. Voor de gegijzelden, voor de slachtoffers van de bombardementen. We bidden voor vrede. Heer, en u leert ons ook om voor onze vijanden te bidden. Heer, we bidden voor Rusland, voor Poetin, voor alle machthebbers. Heer, we bidden voor vrede tussen Oekraïne en Rusland. Maar ook voor inzicht. Dat ook niet dood en geweld het laatste woord mag hebben. Maar vrede. Heer, ga met ons mee. Deze week, alles wat ons te doen staat. Leid ons, wees met ons. In Jezus' naam. Amen.